Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev, wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering gaat het over de ongekend spannende verkiezingen in Hongarije. Wordt Viktor Orbán na bijna 16 jaar eindelijk van de troon gestoten? Europa en Oekraïne kijken met ingehouden adem toe. Want de Hongaarse premier ligt in Brussel continu dwars als het gaat om steun aan Oekraïne.
It's a war of two nations, two Slavic nations, Russians and Ukrainians. I'm Hungarian, we have nothing to do with it. It's their wars, not ours.
Hoe zet Orbán alles op alles om aan de macht te blijven? Welke hulp krijgt hij daarbij van Trump en zelfs Poetin? En zal hij zich uiteindelijk neerleggen bij een nederlaag? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeets.
Ja, dankjewel, daar zit ik inderdaad.
Daar zit je inderdaad. We missen jouw boeken en je koekjes, want we nemen op vanuit Nieuwsport, maar ja. Toch fijn dat je er bent.
Ja, ik vind het ook fijn om hier te zijn, dan kom ik ergens buiten de deur.
En we hebben een hoop te bespreken. Alleen al het laatste Hongarije nieuws. Er is heel veel. De Washington Post onthulde dat Hongarije jarenlang gevoelige informatie uit besloten EU-vergaderingen rechtstreeks doorspeelde aan Rusland. Er zijn uitgelekte telefoongesprekken tussen de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken en Rusland, die samenwerken om de oligarchen van de Europese sanctielijst af te krijgen. En, we nemen dit op de derde paasdag, vandaag naar buiten gekomen, Orbán die zegt, ik als muis zal leeuw Poetin
helpen. En ook dat de vriendschap tussen hem en Poetin nog nooit zo goed geweest is als na een gesprek van dit jaar. En dat geeft toch wel aan eigenlijk dat Orbán niet alleen het Hongaarse volk dient, maar toch wel heel nauwe banden heeft ontwikkeld de afgelopen jaren met niet alleen Trump in Washington, maar ook met Poetin in Moskou.
Maar dat dit soort lijntjes allemaal naar buiten komen. En dat het ook gebeurt door weg te lopen van vergaderingen, dan een telefoonlijntje uit te werpen en vervolgens alles door te spelen. Dat is toch wel bijzonder te noemen.
Ja, en ook bijzonder dat ze het niet ontkennen. De minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije heeft gezegd, ja, dus dat is wat een diplomaat moet doen. Praten met collega-ministers tijdens een besloten vergadering in Brussel van de Europese Raad. Ze ontkennen niet dat het gebeurt. Ze zeggen alleen dat het een schande is dat het bekend is geworden.
Ja, nee, maar dat wij worden dat er blijkbaar bekend is dat wij dit soort contacten hebben.
Ja, ja, terwijl de Hongaarse Veiligheidsdienst ongetwijfeld ook al gehande taps legt op bijvoorbeeld Peter Magyar.
Ja, maar de Russische-Hongaarse relatie, ben ik misschien tekort van memorie als ik denk 1956, 1989, juist proberen onder dat Sovjet-juk weg te komen en dan dit?
Ja, de Hongaren hadden binnen het Sovjetblok, het socialistische kamp, zoals het in de tijd heette, een iets andere positie dan bijvoorbeeld de DDR of Polen of Tsjechoslowakije. Hongarije werd na de Sovjet-interventie en invasie van 1956 al heel snel het land van het gulasch-communisme genoemd. Dus het communisme wat wel te eten op tafel bracht. En ook wel dat zei ook wel iets over de speciale positie van Hongarije in dat Sovjetkamp. De gezelligste barak in het kamp. Dat is gek. Dat precies in zo'n land, wat misschien minder geleden heeft onder de Sovjetbezetting na 1956 uiteraard. Hè, want dat was een bloedige interventie waarbij heel veel mensen zijn omgekomen, die gericht was tegen een poging van de Hongaarse Arbeiderspartij om een soort van socialisme met een menselijk gezicht op te bouwen. Alle vaandeldragers van dat socialisme met een menselijk gezicht zijn omgekomen in het neerslaan van die opstand. Dat in de jaren daarna, precies in zo'n land, niet de Sovjet-Unie wordt aanbeden, maar Poetin. Die er geen misverstand over laat bestaan, dat hij nog steeds betreurt dat de Sovjet-Unie is opgehouden te bestaan. En nog steeds zegt openlijk dat de Sovjet-Unie eigenlijk het huidige Rusland zou moeten zijn. Qua grenzen bijvoorbeeld en ook qua politieke cultuur.
We gaan erover doorpraten met onze gast van vandaag, ook een historicus, de derde op het rijtje, kenner van Centraal- en Oost-Europa, schrijver van verschillende boeken, onder andere alle rafelranden van Europa. Ivo van der Weideven, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
En ik heb van jou geleerd, we gaan toch proberen deze podcast niet te hebben over Viktor Orbán, maar over Viktor Orbán.
Ja, laten we het proberen. Ik weet niet of ik het zelf voor elkaar krijg, maar we gaan het proberen.
Wat merk jij, want je bent op dit moment voor je nieuwe boek op reis door de regio, van die aanstaande verkiezingen in Hongarije? Hoe belangrijk is dat?
Ja, dat is toch wel heel belangrijk. Je gaf het net zelf al aan. Hè. Het is de dwarsligger in de Europese Unie, Viktor Orbán. In Kiev zit men ook wel te kijken. Gaat hij het halen of gaat hij het niet halen? Komt die 90 miljard euro vrij aan steun? En natuurlijk de Hongaren zelf. Hè. Na 16 jaar zijn ze dan toch eindelijk wel toe aan iets anders. Ze willen toch wel heel graag Viktor Orbán weg hebben. Zelfs mensen die misschien Magyar, de oppositieleider, niet zo leuk vinden, zijn toch zoiets van, ja, dan maar hem, want het is in ieder geval niet Orbán. Dus ja, er staat wel wat op het spel. En ook nog een vierde ding, en dat is misschien ook waarom J.D. Vance vandaag, terwijl we dit opnemen in Budapest is, dat is dat Orbán toch ook wel een beetje de posterchild is van dat conservatief nationalisme. Hè? En de wijze waarop Trump eigenlijk ook Amerika wil runnen. Dus het is ook wel een beetje, gaat het conservatief nationalisme, gaat die populistische stroming weer omhoog of blijft die toch omlaag gaan? En gaan we toch een andere kant uit in Europa?
Is er een zinnig woord te zeggen over welke kant het op rolt? Ik begrijp altijd begrepen dat de opiniepeilers in Hongarije volstrekt partijpolitiek gebonden zijn.
Ja.
Durf je er een wetje op te zetten?
Ik durf er eigenlijk geen wetje op te zetten. En dat komt niet zozeer door die peilingen, die inderdaad nogal uiteenlopen. En als je dan het gemiddelde neemt, zoals Politico bijvoorbeeld doet, hè, dan heb je dus dat Magyar op voorsprong staat. Maar in Hongarije is het kiesstelsel zo ingericht, dankzij districten en evenredige verdeling en een combinatie daarvan, dat je ook nog de verkiezingen makkelijk kunt winnen met 45% van de stemmen. Sterker nog,
dat
je
is
dan
gebeurd, toch?
Ja, Orbán heeft een keer met 45% gewonnen, of althans niet gewonnen. Maar toen vervolgens wel 2/3 meerderheid in het parlement behouden en zijn koers kunnen voortzetten.
Dus, en die districten die worden ook nog, als het een beetje zo uitkomt, zo af en toe hertekend of wat grenzen verlegd?
Ja, het beruchte gerrymandering. Hè. Je gaat het hertekenen zodat je eigen partij in het voordeel is. Ook dat is gebeurd. Maar Peter Magyar doet wel iets wat de oppositie in de afgelopen verkiezingscampagnes niet gedaan heeft. Hij gaat al die districten af. Hij is de afgelopen maanden continu op reis door Hongarije, juist op het platteland, waarin het bereik van zijn partij niet zo groot is, om daar zieltjes te winnen en mensen gewoon direct aan te spreken op de problemen waar Hongarije mee te kampen heeft.
Intussen is Orbán begonnen met een campagne die lijkt alsof het in Hongarije gaat om Oekraïne.
Klopt.
Overal in de straatbeeld verschijnt de beeldenis van Zelensky, de president van Oekraïne.
Ja.
En wordt gewaarschuwd voor deze duivelse figuur.
Ja, laat hem niet de laatste lach hebben.
Is dat omdat hij denkt op die manier stemmen te kunnen winnen in ook de grotere steden? Of is dat om te camoufleren dat zijn binnenlandse beleid de afgelopen jaren toch een beetje spaak gelopen is? Bijvoorbeeld door het ontbreken van veel middelen, financiële middelen uit Europa.
Ja, dat laatste. Orbán heeft in eigen land niet zo'n goed verhaal. De economie gaat niet zo goed, om het maar op zijn zacht uit te drukken. De publieke voorzieningen zijn slecht. Ziekenhuizen gaan niet goed. Onderwijs gaat niet goed. Inflatie is hoog. En Hongaren zijn wel goed, maar niet gek. Die kijken ook gewoon naar hun eigen portemonnee. Daar heeft Orbán geen goed verhaal voor. Dus wijst hij juist naar buiten toe. En dus zegt hij, dat ligt allemaal niet aan mij, het ligt niet aan ons, maar het ligt aan Zelensky, die probeert samen met Brussel en samen met zijn handlanger Magyar Hongarije in het verderf te storten en een oorlog in te sleuren.
Ja, er komen een paar dingen samen. Laten we daar toch wat dieper op ingaan. Ja. Allereerst dat geld uit Europa, dat leek te komen en toch niet kwam.
Ja.
Waarom vloeit dat niet naar Hongarije?
Omdat Hongarije niet volgens het spelregelboekje van de Europese Unie speelt. We hebben een rechtsstatelijkheidstoets in Brussel. De Europese Commissie hanteert die. Dat was de huidige SG-NAVO, toen nog minister-president van Nederland, heel erg blij mee toen we
die
dat invoerden.
Die Nederlander daar.
Ja, die ook een reputatie heeft. Maar in ieder geval, die man en de rest van zijn collega's in Brussel hebben die rechtsstatelijkheidstoets ingevoerd. En dat betekent dat Hongarije aan bepaalde eisen moet voldoen. Eigenlijk waren ze al bij de toetreding aan moesten voldoen. Waar ze in het verleden ook aan voldeden, voordat Orbán vanaf 2010 begon te sleutelen aan de staatsinstellingen in Hongarije. En dat is nu de reden waarom het geblokkeerd wordt. En als er hervormingen doorgevoerd worden, dan wil Brussel dat wel losgeven. Maar als Orbán niet meewerkt, als hij juist heel erg dwars ligt, ja, dan gaan ze dat natuurlijk niet
maar
doen.
Maar Magyar krijgt dat geld losgepeuterd.
Dat belooft hij wel. In zijn verkiezingsprogramma staat, ik ga die 17 miljard lospeuteren. Ik ga zorgen dat dat naar de Hongaarse economie gaat. Dat de gewone Hongaar daarvan profiteert. Ook dat het dus niet in de zakken van Orbán en zijn vriendjes verdwijnt. Want corruptie, dat vergeten mensen nog wel eens. Dat is ook een heel belangrijk punt in zijn campagne. Hij legt wel de vinger op de zere plek. Dat wat er vanuit Brussel naar Oekraïne of naar Hongarije gaat, dat dat in de zakken van Orbán en zijn vrienden terechtkomt. Dus hij zegt, ik ga dat loskrijgen. Hij is een beetje vaag over hoe. Maar ja, daar is Brussel wel heel duidelijk over. Hè? Dus hij kan er vaag over zijn, maar hij zal wel aan bepaalde regels moeten voldoen om dat geld los te krijgen. En dat zijn ook toevallig die dingen die hij wel ook graag wil. Corruptiebestrijding, dat wil de EU ook. De rechtsstaat aanpassen en het Fidesz-apparaat slopen, dat wil hij ook.
En het gaat om heel veel geld, hè?
17 miljard.
Ja. En dat is 10% van het bruto binnenlands product lange tijd geweest. Hè? De hulp uit Europa.
Ja.
Dus dat betekent echt dat het verschil tussen economische groei en het kwakkelen wat er nu aan de hand
is. Ja, precies. Dus Magyar zal daar echt ook wel op inzetten. En Orbán zal, mocht hij de verkiezingen winnen, zijn retoriek waarschijnlijk ook wel iets terugdraaien om toch te proberen om in ieder geval wat miljarden daarvan los te peuteren.
Ik heb van jou wel eens begrepen, maar misschien is de strategie inmiddels veranderd, dat ook Orbán helemaal niet uit de EU wil vertrekken. Hij wil alleen die EU naar zijn hand zetten.
Absoluut.
Dat is nog steeds aan de orde.
Ja, hij heeft het op die CPAC-bijeenkomsten of partijbijeenkomsten altijd over Europa veroveren. Hè? Dus wij moeten de macht in Europa overnemen. Europa is op de verkeerde weg. En wij zullen zorgen dat het op een mooie patriotistische route naar een glorieuze toekomst komt. En dat wil hij, want hij wil er absoluut niet uit. Want hij kan zo toeschietelijk zijn naar Poetin. En hij kan zeg maar onderhandelen met Poetin en hem een worst voor de neus houden. Hè, dingen die hij regelt in Brussel, omdat hij veilig binnen de Europese Unie zit. Hubert haalde 1956 al aan. Men weet in Hongarije heel goed wat er gebeurt als Russische tanks binnenkomen rollen. Dus dat wil hij absoluut niet. En de EU en de NAVO zijn natuurlijk een ultieme garantie daarvoor. Dus hij wil er juist in blijven, maar dan wel die partijen tegen elkaar uitspelen, zodat hij van meerdere walletjes tegelijk kan eten.
Denk jij dat Orbán niet eigenlijk helemaal niet zo veel bewondering heeft voor Rusland, maar dat hij het gewoon gebruikt om tactische redenen? Of zit die liefde, de liefde van de muis voor de leeuw, zit die liefde dieper dan alleen maar het opportunisme wat elke politicus eigen is?
Nou, ik denk dat opportunisme, dat het allerbelangrijkste is. Hè. Het gaat Orbán toch echt wel om de meerdere eer en glorie van hem persoonlijk en zijn vrienden op de tweede plaats en Hongarije op de derde plaats misschien. Maar daarnaast is het wel zo dat Orbán een beetje datzelfde conservatieve gedachtegoed heeft. Hij schetst ook een beeld van een groot Rusland wat aangevallen wordt door het Westen, waar de traditionele spirituele waarden en normen van Rusland onder druk staan. En dat is exact hetzelfde verhaal als wat Orbán vertelt in Hongarije.
Ja, en nu gebruik je het woord groot Rusland. Orbán is een man van groot Hongarije.
Absoluut, ja, met schaal en al.
Want Hongarije dat in 1919...
1920.
Na de Eerste Wereldoorlog een derde van het grondgebied.
Tot
een derde gereduceerd.
Hubert. Ja, dat is toch gevoelig anders.
Ja. Nee, zeker. Maar dat brengt me toch desondanks, ondanks al deze rekenfouten, bij de volgende vraag. Hij wil dat groot Hongarije in ere herstellen, maar dat gaat ten koste van mede-EU-lidstaten als Slowakije, Hongarije en een potentieel EU-land als Servië en Oekraïne.
Ja.
Ik snap eigenlijk niet hoe je dan toch Orbán zijnde goede relaties met de premiers van die landen kunt onderhouden, met uitzondering uiteraard van Zelensky in Oekraïne.
Ja, dat is een hele ingewikkelde. Nou ja, staat Orbán sowieso wel bekend om dit soort spagaten. Hè? Hij kan goede vrienden in Brussel en in Moskou zijn. En daar zit een beetje achter dat groot Hongarije, hij wil echt niet meer terug zoals zijn verre voorganger admiraal Miklós Horthy dat deed tussen 1920 en 1944 naar het daadwerkelijk terugveroveren van Slowakije en delen van Roemenië. Maar hij heeft die mensen wel heel erg nodig en ook heel erg hoog in het vaandel staan. Ik was toevallig vorige week in Transsylvanië, het deel van Hongarije waar heel veel waar heel veel Hongaren wonen. En daar hangen heel veel Hongaarse vlaggen. En dat zijn over het algemeen niet zo heel erg denderend, goed functionerende boerendorpen. Maar wel het traditionele leven met christelijke normen en waarden, met grote gezinnen. Eigenlijk dat Hongarije wat Orbán wil Tesla, dat staat in Roemenië. En dan zie je dus ook dat er heel veel geld daar naartoe gaat. Ik kwam een enorm voetbalstadion tegen bij een klein stadje, wat helemaal gebouwd was met geld van het Hongaarse staatsoliebedrijf MOL.
Ja, daar is Orbán natuurlijk ook een specialist in, het bouwen van voetbalstadions.
Ja, in zijn eigen jeugddorp Veldschut staat ook zo'n mooi stadion. Daarom viel het me ook op, want ik reed er langs. Ik ken deze vorm. En het was inderdaad exact hetzelfde ontwerp zo ongeveer. Dus dat was meteen duidelijk dat is een Hongaars stadion. En dat was inderdaad ook die club, die kreeg heel veel geld om maar de Roemeense voetbalcompetitie te winnen.
Maar dan ga ik een beetje een zijpaardje. Die Hongaarse diaspora is dus op de hand van Orbán, omdat hij hen goed behandelt.
Ja, en dan komt de aap uit de mouw. Die Hongaarse diaspora heeft stemrecht in de Hongaarse verkiezingen. En nu, als je gaat kijken naar die peiling waar we het net over hebben, in die gebieden peilt 92% voor Fidesz. En er wordt wel eens gezegd dat de laatste procenten waren die in de afgelopen verkiezingen had om die tweederde meerderheid te behalen. Dat die dus door die diaspora in het buitenland, die mensen die dus na het verdrag van Trianon 1920 buiten het Hongarije kwamen te vallen, dat die hem de overwinning opleveren.
Maar dat is toch niet meer 2/3 van het Hongaarse electoraat, die diaspora. Ik mag aannemen dat dat wel wat minder geworden is.
Nee, dat zijn er minder. Ik geloof dat er 3 miljoen zijn. Maar dan moet ik zeggen, misschien is dat een rekenfout ook weer. Maar in ieder geval, het is wel zo dat het gewoon wel echt wat...
Het doet ertoe.
Ja, het doet ertoe. En het is niet voor niks dat die mensen dus dat staatsburgerschap hebben gekregen, het stemrecht hebben gekregen, en dat daar heel veel middelen naartoe gaan voor mooie voetbalstadions, culturele clubs en vieringen. En Orbán mag daar zelf graag rondparaderen, zo heb ik me laten vertellen. Dus dat hij inderdaad als een soort keizer naar zijn gebied komt om te laten zien, dit zijn de echte Hongaren en zo zou het ook bij ons in Hongarije moeten zijn.
Al een paar keer voorbij gekomen, dat verdrag van Trianon, dat is na de Eerste Wereldoorlog. Hubert, we zijn hier historici onder elkaar, maar dat is wel belangrijk. Wat is er daar afgesproken en is dat ook een beetje nageleefd?
Nou, het verdrag van Trianon staat in het Westen, West-Europa vooral bekend als Versailles in algemene zin. Ja. Er zijn verschillende verdragen gesloten na de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk het einde geweest van 3 imperia. Het Duitse imperium, keizerrijk, het Oostenrijk-Hongaarse imperium en eigenlijk ook het Russische imperium. Want daar werd na het eind van de Eerste Wereldoorlog een oktoberrevolutie ontketend die een einde maakte aan het tsarisme. En in Trianon is het Hongaarse deel van het imperium opgeknipt, omdat de onderhandelaars van mening waren dat wat er in Wenen in 1814, 1815 niet was gebeurd, namelijk rekenschap geven van het Oost-Europese nationale denken, de ontwikkeling van Polen, van Roemenië, van Slowakije en Tsjechen, dat moest hersteld worden. Dat was in 1814 niet gebeurd. Dat moest na de Eerste Wereldoorlog wel gebeuren en dat ging ten koste onder andere van Hongarije. En dat verdrag van Trianon is, als ik het goed begrepen heb, door Orbán nooit erkend.
Ja, hij spreekt in ieder geval van de schande van Trianon, net zoals heel veel Hongaren trouwens. Ja.
Zo, en eigenlijk is dat een parallel met Poetin, die de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991, 1992 vaak vergelijkt met Versailles. En dan vergelijkt Poetin. Dus je zou kunnen zeggen dat wat Trianon voor Orbán is gebruikt Versailles voor de Russen om te laten zien dat je recht hebt op wraak. Ja. Dat je recht hebt om de geschiedenis te ontkennen. En dat het ook de moeite waard is om dat te doen, omdat je de geschiedenis kan terugdraaien.
Dus Orbán kan dat gebruiken?
Hij gebruikt dat zeker. Hij gebruikt het zelfs op een iets andere manier nog. Hij zegt van, het is het tragische dieptepunt in onze geschiedenis. Je hebt altijd van die toespraken. Op 20 juni, de dag dat het verdrag werd getekend in 1920, waarin hij dan heeft over het doodsvonnis wat over Hongarije werd geveld, dat hebben we proberen af te wenden. En als je nu toch Brussel zijn gang laat gaan, dan wordt dat doodsvonnis alsnog voltrokken. Dus het is een heel groot drama. En het is dan het tragische dieptepunt. En wat ik wel opmerkelijk vind aan Hongarije en hun 1000-jarige geschiedenis, dat is een geschiedenis van allemaal verlies. Slag bij Mohács in 1526. Toen werden ze door de Ottomanen in de pan gehakt. 1956 die opstand werd neergeslagen. 1848 kwamen ze in opstand tegen de Oostenrijkse keizer. Werd neergeslagen met hulp van de tsaar. Dus dat is een hele lange reeks verliezen. Het allerergste verlies is 1920. En zegt Orbán, jullie, of eigenlijk wij Hongaren, zijn altijd gepiepeld. Maar als je nu op mij stemt, dan zal ik zorgen dat we een glorierijke toekomst tegemoet gaan en dat we nooit meer gepiepeld zullen worden.
En dat zegt hij al 16 jaar? Of
dat
is
zegt
iets
hij al 16 jaar.
Want is er dan in die 16 jaar ook een reden geweest voor Hongaren om blijvend op Orbán te stemmen?
Het komt eigenlijk, het grote idee is waardoor hij aan de macht is gekomen in 2010. Want dat vergeten we ook wel vaak. Hè. Hij heeft toen heel erg de wind in de zeilen gehad. Je had de sociaaldemocraten die waren aan de macht. Het ging economisch toen niet zo lekker. Net zoals dat het nu economisch niet zo lekker gaat. En toen lekte er, net zoals nu allerlei tapes uitlekt, lekte er een tape uit waarin de leider van de sociaaldemocraten zei: we hebben jullie voorgelogen. Het is allemaal nep. En die Hongaren zijn zo dom, die trappen er allemaal in. Nou, dat lekte uit. En toen was men zo woedend dat men Orbán vervolgens aan in het zadel heeft geholpen. Ook toen waren dus mensen van links en rechts die op Orbán stemden om hem in het zadel te krijgen. Tot die 2/3 meerderheid. En toen heeft hij zeg maar die 2/3 meerderheid gebruikt om iets te doen wat hij al eerder beloofd had. Hè. Hij was namelijk van 1998 tot 2002 premier, werd toen weggestemd. En toen zei hij van ja, moeten we nog maar één keer winnen en dan moeten we heel goed winnen. En dan gaan we nooit meer verliezen. Nou, dat is gebeurd. En toen kon hij dus met die 2/3 meerderheid die grondwet aanpassen, die instellingen aanpassen. En vanaf dat moment is hij eigenlijk ook echt dat conservatieve verhaal continu blijven herhalen. Vooral op het Hongaarse platteland is men heel erg vatbaar geweest voor dat historische verhaal. Hè, die schande van Trianon, de Hongaren die altijd gepiepeld zijn. Dat Hongaarse platteland liep al leeg nadat Hongarije tot de EU toetrad. Hè, alle talentvolle jongeren die trokken al weg. En wie achterbleef, die had het niet zo breed. En Orbán zei van, nou, dan moeten we dus weer meer kinderen gaan krijgen en grotere gezinnen en onze eigen waarden en normen maar voorop stellen.
Is dat ook gebeurd?
Als je in Fidesz-dorpen gaat kijken waar Fidesz-burgemeester zit, dan zal men zeggen, ja, dat is gebeurd.
Ook meer kinderen worden daar geboren?
Nee, dat gaat niet zo goed.
Nee, dat bedoel ik eigenlijk. Want meestal zijn dat soort politici die meer kinderen politiek propageren, niet succesvol in het werkelijk realiseren van die grote gezinnen.
Nou, Pieter Omtzigt heeft volgens mij veel kinderen. Die heeft het in Nederland nog
dat is waar, dat is de laatste. Ja, maar verdomd. Maar is wel uit de Kamer verdwenen.
Ja, dat wel. Ja, ook dat weer, ja. Je betaalt ergens een keer een prijs. Ja. Ja. Nog heel eventjes, want hij heeft het dus best lang voor elkaar gekregen. 16 jaar. En nu, deze verkiezingen, heeft hij hulp nodig van Poetin, waar we zo meteen over komen te spreken, maar ook vanuit Amerika. Dit zei Trump eerder.
I also want to send my best wishes to Prime Minister Viktor Orbán, who I am endorsing, as you know. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement, as a matter of fact. The Prime Minister has been a strong leader who's shown the entire world what's possible when you defend your borders, your culture, your heritage, your sovereignty, and your values. He's a fantastic guy, and it's such an honor to endorse him. I endorsed him last time he won.
Ja, en dan kan het eigenlijk ook niet missen. Dit was toch nog even nodig. Dit heeft Trump gezegd op CPAC. Dat is dat ultra-conservatieve congres. Waarom die korte lijntjes tussen Orbán en Trump en andersom?
Ja, dat is eigenlijk omdat Orbán misschien wel de OG Trump is. Hij is de eerste die met zo'n conservatief-nationalistische agenda aan de macht wist te komen op democratische wijze. Hij is gewoon gekozen. En vervolgens de Hongaarse staatsinstellingen en het Hongaarse recht alles heeft gebruikt om zeg maar te zorgen dat hij nooit meer weg kan gaan. Als je kijkt naar dat Project 2025 in de VS, dan is dat misschien wel eigenlijk een soort kopie van wat Orbán in Hongarije heeft gedaan. Hè. Je gaat rechters benoemen, je gaat de media opkopen en laten fuseren en allemaal onder je eigen vrienden brengen. Je gaat proberen om die kiesdistricten, de kieswet aan te passen. Daar is Trump ook druk mee bezig.
Dus het autoritaire script is eigenlijk als eerste geschreven door Orbán.
Ja, dat zou ik wel durven beweren.
En u krijgt die steun vanuit Amerika met Trump, met Rubio, die na die veiligheidsconferentie in München toch nog even dacht, ik ga op doorreis. Vance, die daar dan vandaag op derde paasdag is.
Ja.
En Poetin is natuurlijk ook niet een onbelangrijke factor. Hoe zeer komt dat ook echt aan de oppervlakte, die hulp vanuit Rusland?
Die hulp vanuit Rusland, kijk, dat is ingewikkeld. Kijk, Trump doet het gewoon openlijk. Hè. Die heeft mooie filmpjes opgenomen en dat is gewoon echt openlijk endorsement. Of het trouwens iets uit gaat halen, vraag ik me maar af. Hongaren die niks in Orbán zien, zien ook niks in Trump en gaan dat echt niet combineren. Dat is meer om te zorgen dat de Fidesz-achterban naar de stembus gaat. Poetins steun, dat is meer ondergronds. Dat zijn vooral dingen die uitlekken met AI-campagnes op social media, met plots van de Russische geheime dienst SVR, die zou proberen om een moordaanslag op Orbán te plannen.
Nou, dan mogen we best even wat langer bij stilstaan. Dat zijn toch wilde verhalen?
Het zijn zeker wilde verhalen, maar het is niet hard te maken.
Maar wel hard te maken is dat het Russische campagneteam wat naar Hongarije vertrokken is, in de weken voorafgaande de verkiezingen, geleid wordt door een van de allerbelangrijkste ambtenaren van het Kremlin. Hm. En dan hebben we het niet over een referendaris derde klas. Dan hebben we het over de man die ook in Rusland nu al 25 jaar de verkiezingen naar zijn hand zet. Die al 10 jaar in staat is om de president te laten verkiezingen met 75% ja. van de stemmen bij een opkomst van 75%. Sergei Kirienko.
Ja.
Een man die zelf heel corrupt is. Zijn zoon is eigenaar geworden van het Russische Facebook. Dan hebben we het niet over klein werk. Dan hebben we het over een zeer intensieve en kennelijk dus ook belangrijke taak die het Kremlin voor zichzelf ziet in het beïnvloeden van die Hongaarse verkiezingen.
Ja, absoluut. Kijk, Poetin wil dolgraag dat Orbán gewoon nog 4 jaar door mag. En dat hij nog 4 jaar langer kan dwarsliggen in Brussel. En dat hij nog 4 jaar langer geheimen kan doorspelen naar het Kremlin. Dus het is hem zeker wel aangelegen om te zorgen dat Orbán aan de macht blijft. Maar het is wel een klein beetje ingewikkeld om dat te open te doen. Kijk, zo'n techneut kan natuurlijk achter de schermen heel erg goed meewerken. En echt ook wel input leveren. En ik zeg ook echt niet dat het geen betrokkenheid is. Maar Poetin zal nooit een filmpje opnemen. Het lijkt mij leuk dat Viktor Orbán de verkiezingen wint. Want dat gaat echt de Hongaren ook wel echt te ver.
En zo'n false flag, zoals het dan in het jargon heet, ja. die potentiële moordaanslag op Orbán is dan niet doorgegaan, omdat hij voor een deel onthuld is voordat hij überhaupt kon plaatsvinden. Maar recent, voor de Pasen, werd er ook bekend dat er een aanslag zou zijn beraamd op een oliepijplijn vanuit Servië, die olie ja. Levert aan Hongarije. Door Vujic, de Servische premier, onthuld. Tegelijkertijd volgens de Servische geheime dienst eigenlijk helemaal niet
nee.
een plan wat georganiseerd was vanuit Kiev. Ze laten in het midden wie dan wel achter dit plan zat van deze bomaanslag op die pijplijn. Dat zijn toch allemaal wel hele openlijke dingen.
Nou ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit uitlekt. Hè? Het is niet de bedoeling dat op straat zou komen te liggen dat daar misschien Russische agenten actief zijn geweest om die bommen te plaatsen en dan vervolgens te claimen dat Oekraïne dat heeft gedaan.
Maar het wordt...
Dat is de essentie van een false flag.
Ja, dat het niet bekend wordt. Maar ja. de aanslag op Orbán is onthuld door Magyar.
Ja.
En ook Magyar heeft in een vroeg stadium gezegd van overmorgen komt er een seksvideo van mij uit.
Ja.
Waar die dan vervolgens nog grappen over maakte ook. Hè. Tijdens de Olympische Winterspelen waren er te weinig condooms in Milaan. En toen twitterde Magyar. Maar ik zit in München. Ja. Dus het is suggestiewekkend ja. dat hij niet de schuldige was aan dat tekort. Heeft hij ook relaties met de geheime dienst, denk je? Dat hij dat van tevoren weet. Heeft Magyar ook wel relaties met de instituties in Hongarije?
Kijk, zijn vrouw was ooit minister van Justitie. Het is wel ook zijn ex-vrouw. Hè? Dus die relatie zal misschien niet via die weg dat die informatie tot hem komt. Maar er zullen ongetwijfeld in Hongarije ook wel mensen zijn binnen geheime dienst en dergelijke die misschien ook niet zo op de hand van Orbán zijn. Dat durf ik niet uitsluiten. Ik kan daar helaas niet in de hoofden kijken. Maar dat er van beide kanten filmpjes uitlekken, geluidsfragmenten uitlekken, dat men elkaar zwart maakt. Dat is zeker het geval. Ik vind wel, als ik dan kijk naar de campagne van Orbán, die is daar meer op gericht op zwart maken dan die van Magyar.
Bespeur ik een beetje in jouw vraagstelling, Hubert, dat jij het best wel openlijk vindt, die Russische steun aan Orbán, dat het er dik bovenop ligt?
Maar goed, misschien dat ik een beetje paranoïde ben en dus sneller dingen zien die er niet zijn. Maar ook de campagne tegen Zelensky is gewoon vintage Kremlin.
Ja.
De suggestie wekken ik of de chaos. Hè? Dat is de basis van wat die campagneboodschap probeert over te dragen. Dat is de campagne die in Moskou ook en in Rusland ook gevoerd is.
Ja.
Rondom Oekraïne. Stem Poetin of je krijgt de chaos waarin Oekraïne verzeild is geraakt. Dat is alweer van jaren geleden, van voor de grootschalige oorlog. Maar toch... Dat type vijanddenken, dat is uitgevonden bijna in het Kremlin van Poetin.
Ja, misschien moeten we dan toch inderdaad dat Orbán ook wel eens goed heeft gekeken naar de draaiboeken die in het Kremlin liggen. Dat zou ik ook zeker niet uitsluiten. Maar in ieder geval voert Orbán ook al veel langer dit soort campagnes. Hè. Dat verhaal van inderdaad stem op mij of de chaos breekt uit. Dat is chaos die of nu door Zelensky wordt veroorzaakt, of al sowieso door de oorlog tijdens de vorige campagne. Ja. Of door Soros, omdat hij de maatschappij wil, alle mooie Hongaarse ideeën wil verkrachten. Of door migranten. Die de zuivere Hongaarse ziel zullen vervuilen. Dus dat is al iets wat langer speelt en wat zij ook delen. Hè. Ik denk ook echt wel dat zij hetzelfde script gebruiken.
Dat roept toch, je noemde nu even de naam van Soros.
Ja.
En ik noemde de naam van Zelensky. En de overeenkomst is, beide hebben een Joodse achtergrond en maken er ook geen geheim van. Dat geldt voor Zelensky,
klopt.
Geldt voor Soros. Zit er in dat Fidesz van Orbán een antisemitisch grondpatroon?
Als je het aan de mensen van Fidesz Orbán voorop zal vragen, absoluut niet. Hè. Hij zegt, ik ben de allerbeste vriend van Benjamin Netanyahu in Europa. Waarom hij dat zo hard roept en waarom hij tegelijkertijd inderdaad roept dat Soros probeert de Hongaren in het verderf te storten, dat is natuurlijk wel, ja, daar kun je wel wat van denken. Dus men maakt wellicht wel gebruik van de beruchte dog whistles. Maar men zal het nooit openlijk zeggen. Hè. Hongarije is het meest veilige land voor Europese Joden wat er is. Als je veilig wil zijn als Jood in Europa, dan moet je naar Hongarije komen, want wij hebben alles goed op orde. Dat is wat Orbán zegt.
Je had het net over het Fidesz-apparaat, over rechters, over het financiële systeem. Ik weet niet, je kunt ze waarschijnlijk overal tegenkomen als toezichthouder. Wat verandert er dan mocht Magyar winnen?
Ja, Magyar zal proberen, eigenlijk net zoals Tusk in Polen sinds de verkiezing van 2023 heeft gedaan. Die heeft hij gewonnen van PiS. En PiS had ook recht en rechtvaardigheid, zoals we het in Nederland kennen. Die partij had ook zeg maar de hele instellingen van Polen proberen te hervormen. Hij zal proberen om dat ook ongedaan te maken. Maar we zien ook in Polen nu dat het best wel veel moeite kost.
Dat ging ook niet van vandaag op morgen.
Nou, het is nog steeds niet klaar.
Nee.
Men is best diep ingegraven. De president ligt lekker dwars. En dat zal dus in Hongarije ook nog wel wat kosten. Natuurlijk is het makkelijker om bijvoorbeeld in Brussel te gaan onderhandelen en daar wat toeschietelijker te zijn. Hè. Dus wij en misschien ook de mensen in Oekraïne zullen wel eerder voordeel ondervinden van Magyar aan de macht in Hongarije. Maar in Boedapest zelf en in de rest van Hongarije, daar is het allemaal een stuk ingewikkelder om dat sloopwerk van de afgelopen 16 jaar weer ongedaan te maken.
Belangrijk punt is ook nog, als Orbán verliest, erkent hij dan de uitslag?
Ja, dat is een goeie. Hè. Waarom zou je niet weer krijgen dat er hertellingen moeten komen of dat er fraude is gepleegd? Ik sluit niet uit dat zo'n scenario ook nog uit de bus
jij
komt rollen.
Niet, Hubert.
Ik heb te weinig verstand van Hongarije om er iets van te zeggen wat hout kan snijden. Maar alles wijst er tot nu toe op, lijkt mij, dat Orbán die kaart wel achter de hand houdt.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
En
ja.
Dan is de vraag aan jou, Ivo.
Mm-hmm.
Stel nou dat Orbán die verkiezingen verliest, maar de uitslag ter discussie stelt. Heeft Magyar dan de massa achter zich? Want soms is het belangrijk om op de straten en de pleinen weer te verzamelen en de politie te weerstaan.
Nou ja, het was moeilijk te zien als je de Hongaarse staatstelevisie volgde de afgelopen weken. Maar die demonstraties voor Magyar en die bijeenkomsten voor Magyar, die lijken allemaal groter dan de bijeenkomsten voor Fidesz, die ook georganiseerd worden. Dus het lijkt erop dat een meerderheid van de Hongaren daadwerkelijk achter Magyar staat en dus ook wel die verkiezingen zal erkennen. En Orbán is, ik zei het daarnet al, zelf ook in 2010 aan de macht gekomen. Toen heeft de sociaal-democratische kandidaat ook echt niet gezegd van dit zijn oneerlijke verkiezingen geweest. Maar hij had toen ook gewoon die steun van het volk achter zich. Daar zijn ze in 16 jaar dan wel iets anders over gaan denken. Maar het zou mij wel verbazen als die eventuele verkiezingsfraudekaart, als die gespeeld gaat worden, dat die ook daadwerkelijk met succes gespeeld gaat worden.
En daar hebben we in het Westen overigens ook wel wat ervaring mee. Wat er in de campagne allemaal gedebiteerd wordt, hoeft niet per se staand beleid te worden na de verkiezingen.
Nee.
Die 90 miljard bijvoorbeeld, waar het in verband met Oekraïne natuurlijk heel veel over gaat.
Mm-hmm.
Is dat voor Orbán na 12 april ook nog steeds een halszaak?
Ik denk het niet. Ik denk eerlijk gezegd dat hij na 12 april, als hij de overwinning op zak heeft, als hij weer 4 jaar door mag, dan gaat hij gewoon weer net als de vorige keer naar de wc. En dan kan het gewoon weer doorgevoerd worden. Heeft hij niet gedaan.
Wat zitten we hier dan te bepraten met elkaar? Dat is niet zo belangrijk.
Voor station Kiev misschien niet, maar voor de Hongaren wel. En ook wel hoe het met de rest van Europa gaat.
Misschien ook wel voor station Kiev, want wat er nu gebeurd is de afgelopen maand heeft heel veel invloed op de verhouding tussen Hongarije en Oekraïne. En daarom lijkt het tijd, Thomas, om naar Chris te gaan.
Je begint er wel echt kijk op te hebben, Hubert. Jawel, we gaan naar Chris Corlijn, onze man in Kiev.
Hallo, hallo.
Ik zou zeggen, richt dan ook maar het woord op hem, Hubert.
In Oekraïne, in het westen van Oekraïne, bij Uzhgorod in de buurt, in de Karpaten, daar woont een Hongaarse minderheid. Hoe groot is die minderheid?
Ja, die minderheid is echt regionaal. Het is nou niet heel groot, maar ze wonen een beetje naast de Oekraïnse bevolking. Het is daar een mengelmoes. Maar die Hongaarse bevolking is groot genoeg dat ze ongeveer 100 Hongaarse scholen hebben, waar ook op een groot deel van die scholen wordt echt Hongaars als de voertaal gebruikt. Dus dat geeft een beetje een indruk van de schaal. En ja, die mensen die leven een beetje naast de Oekraïnse bevolking. Van echt hele actieve spanningen is geen sprake. Maar het gaat wel echt over een andere gemeenschap en een vrij grote minderheid die zich in die regio concentreert.
Maar Orbán heeft wel geprobeerd enkele jaren geleden om via een referendum ook die Hongaarse minderheid in Oekraïne te mobiliseren. Dat is toen toch mislukt, als ik me niet vergis.
Ja, dat is mislukt. Maar goed, ja, die minderheid die is er nog steeds. En die consumeren vaak ook de pro-Orbán media. En Orbán financiert culturele centra, Hongaarse culturele centra in de Subkarpaten, in Zakarpatia. Dus Orbán heeft daar wel degelijk invloed. Hij mobiliseert die mensen zover mogelijk. Hij controleert ze niet, maar hij probeert het wel.
Intussen heeft Orbán zijn campagne ingericht mede op Zelensky, door hem af te schilderen als de duivel in persoon. Misschien overdrijf ik een beetje, maar ik zit er niet heel ver naast.
Nee, zeker niet.
Heeft dat veel kwaad bloed gezet? Heeft dat veel kwaad bloed gezet in Oekraïne?
Ja, dus
en is dat zomaar weer vergeven en vergeten straks?
Nou, dat is niet zomaar vergeven en vergeten. Maar er is wel een verschil tussen Orbán en de Hongaarse bevolking. Ik heb Zelensky er vorig jaar zelf een vraag over mogen stellen. En Zelensky benadrukt heel erg het verschil tussen Orbán, waar Zelensky natuurlijk mee overhoop ligt, en de wil van het Hongaarse volk. Want de Oekraïners en Zelensky ook hopen heel erg dat het Hongaarse volk uiteindelijk Oekraïne welgezind zal zijn. En ja, dat maakt natuurlijk wel dat er heel veel druk staat op deze verkiezingen. Ook vanuit Oekraïne wordt het heel nauw gevolgd. Ze maken zich heel erg boos over de houding van de Hongaren in de afgelopen jaren. Want het is gewoon ongelooflijk dat er binnen de Europese Unie een sterke bondgenoot is van Rusland, die constant kan dwarsbomen. Die eigenhandig kan bepalen of Oekraïne wel of geen steun krijgt en wanneer. Dus voor Oekraïners is dat gewoon gekmakend. Maar ze hopen dat Hongaren een andere keuze gaan maken.
Maar dat onderscheid tussen Orbán en het Hongaarse volk, dat is misschien nog wel op zijn plek. Want ik weet niet meer wat ik van opiniepeilingen moet vinden, maar ik geloof dat de meerderheid van het Hongaarse volk nog altijd wel graag Oekraïne zou zien toetreden tot de EU.
Ja, en dat zien de Oekraïners ook. En daarom hopen ze dus dat er wel in de toekomst wat meer vrede kan komen tussen de twee landen. En dat ze toch uiteindelijk een manier van communiceren kunnen vinden. Ze hopen dat het echt ligt aan Orbán en aan de propagandamachine en aan de politieke spelletjes die worden gespeeld. Maar dat het niet ligt aan de Hongaarse bevolking. Ja, of dat echt zo is, dat moet natuurlijk blijken. En even los daarvan, hè, de toetreding van Oekraïne tot de EU, dat gaat nog een heel lang verhaal worden. Dus het is ook weer niet zo als Hongarije nu instemt dat Oekraïne op korte termijn zomaar lid kan worden. Daar zijn nog wel meer hordes voor, maar Hongarije is één van die hordes.
Maar laten we even bij de dag van vandaag blijven. Denk je dat na de verkiezingen dan ook die oliepijplijn, de Druzhba-pijplijn, vriendschapspijplijn die door Oekraïne loopt en Hongarije van energie voorziet, dat die weer geplakt wordt?
Dat zou best kunnen.
Gerepareerd wordt?
Ja, het is een opmerkelijk verhaal. Kijk, je kan hier op twee manieren naar kijken. Want de kern is natuurlijk in de eerste plaats dat Oekraïne dagelijks wordt aangevallen met Russische drones en raketten. Dat veroorzaakt allemaal schade. En die schade kan je niet zomaar oplossen. Nou, die pijpleiding is dus geraakt en die schade zou groot zijn. Dat zei ook vicepremier Taraskachka van Oekraïne in gesprek met BNR vorige week. Hij vertelde dat de schade zodanig groot is dat het gewoon even duurt voordat er Europese experts naar kunnen kijken en voordat het probleem is opgelost. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk ja, dat dit een manier is voor Rusland om olie te blijven verkopen aan Hongarije. En de opbrengsten daarvan die stromen rechtstreeks terug naar de Russische oorlogskas. Dus ja, Oekraïne heeft simpel gezegd wel wat beters te doen dan die oliepijpleiding snel te repareren. Ze kunnen heel veel, dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Oekraïne is kampioen in dingen snel repareren en herstellen na aanvallen. Maar ja, op dit dossier, daarom zouden ze haast hebben.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, daarmee nemen ze ook een groot risico. Want daarmee bevestigen ze misschien wel de haatcampagne van Orbán.
Ja.
Door die pijplijn niet stantepeden te repareren.
Ja, dat risico is er zeker. En ja, we zien ook wel gewoon uit de uitingen van Zelensky dat hij ontzettend boos is steeds. Helemaal klaar is met Hongarije. En ja, misschien heeft dat ook wel met elkaar te maken. En dat de Oekraïners en Zelensky voorop denken van, nou weet je wat, bekijk het maar. En dan gooien we maar olie op het vuur. Maar we gaan niet meer meewerken. We gaan ons, we gaan ons niet meer positief en constructief opstellen.
Want ik heb dat interview met die, wat is het, vicepremier was het volgens mij, hè?
Ja.
Ook gehoord. Waar ook de vraag werd gesteld. Ja, maar er was toch afgesproken dat er mensen vanuit Europa konden gaan kijken om de vorderingen bij te houden. En die Europese waarnemers, die zijn dus niet welkom.
Ja, die zouden al wekenlang wachten op toegang. En ja, dat is toch een ingewikkeld verhaal. Want ja, de Oekraïners zeggen het is niet veilig genoeg. Maar daarin zit ook weer het vage. Hè? Want ja, wat is niet veilig genoeg? Mogen ze niet op een afstandje kijken? Mogen ze niet toch in de buurt komen? Er zijn ook Oekraïnse technici aanwezig die hiermee bezig zouden zijn. Dus ja, de vraag is of Oekraïne niet gewoon aan het vertragen is. En ja, het gerucht is in Oekraïne
dat het wel zo is. Zeg ook iets over het wantrouwen. Zegt dat ook iets over, zou ik willen zeggen, over de stemming in de Oekraïne, dat men de buik vol heeft, ook van Europa. Altijd maar mooie praatjes. Maar als het erop aankomt, toch traag zijn en niet leveren wat je belooft?
Zeker. Ja, de Oekraïners hebben heel erg de houding van, als jou wordt tegengewerkt en als je te maken hebt met bondgenoten van het Kremlin, dan verstaan zij maar één taal en dat is de taal van macht. En je moet gewoon hard terugduwen. Je moet niet steeds meewerken, je moet niet steeds op zoek naar een compromis. Je moet je eigen standpunten verdedigen. Je moet zeggen waar je voor staat en niet toegeven, want dat speelt hun alleen maar in de kaart, vooral op de lange termijn.
We gaan toch in deze podcast nog wat bloemen laten bloeien via onze draaitafel. Want daar is het tijd voor. We nemen je mee op een muzikale reis door Oost-Europa. Want het is een regio die echt niet alleen wordt gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Ik zie het aan je zongebruinde hoofd, Chris. Het is lente, ook in Oekraïne. Wat is jouw tip?
Ja, mijn tip is het nummer Vesna, of Lente, van Vopli Vidoplyasova. Dat is een oude rockband uit Kiev, die al sinds de jaren 80 actief is. En de tekst van het refrein is De lente komt, de lente komt. Vesna, 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 Pride. Vesna, 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 Vesna. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна.
Lente vinden we in Nederland ook belangrijk. We zitten op ons balkonnetje, we kijken naar de narcissen. Maar ik neem aan dat het in Oekraïne toch net wat wezenlijker is. Dat het lente is en geen winter meer is.
Nou zeker, ja. Je merkt het echt op straat de afgelopen weken. Er was echt een omslagpunt begin maart toen het warm werd. En vanaf dat moment waren de straten weer vol. En zag je Dat iedereen naar buiten ging, iedereen ging wandelen. Mensen gingen allemaal buiten de deur afspreken. En ja, de stad Kiev kwam weer helemaal tot leven. En dat zie je ook bijvoorbeeld in dat er gewoon geen tafels te vinden zijn in restaurants. Omdat mensen denken, oh, we gaan weer lekker uit eten. Overal merk je de opluchting van, oh, we hebben de winter weer overleefd. Het komt goed en er is toch nog een sprankje hoop.
Ivo, hou jij het goede humeur een beetje vast of gaan we een hele andere weg inslaan met jouw muzikale tip?
Nou, ik denk dat ik het goede humeur wel een beetje vasthoud met de Hongaarse Pink Floyd, Omega. In die vrolijke barak waar Hubert het over had eerder, daar was ook ruimte voor symfonische rockmuziek die ook in Europa populair was. Ik heb de grootste hit van Omega meegenomen. Het heet, ik ga me niet aan de Hongaarse uitspraak wagen, want mijn Finnisch-Oegrische uitspraak is echt verschrikkelijk, maar parels in haar haar. Dat is ook wel een beetje een banger.
Chris, ik zie jou bijna schaterlachend vanuit Kiev meeluisteren. Waarom?
Nou, omdat ik dit herken, maar niet uit Hongarije. Ja. Maar volgens mij is dit gebruikt als sample door een Amerikaanse zanger, Frank Ocean, als ik me niet vergis. Dus dit leeft voort in de Amerikaanse popculture.
Het is Kanye West met een plaat met Frank Ocean, New Slaves.
Daar dat is Kanye het West ook. In de Station Kiev podcast. Goed, we gaan door.
Oké, we gaan onze mond spoelen.
Hubert, maar dat kan, want waar jij nu mee komt, nou, dat verdient wat historische context.
Ja, is ook optimistisch. Ik kom met een Italiaans antifascistisch partisanenlied. Wereldbekend, Bella Ciao. Maar de argumentatie waarom ik het nu inbreng is drieledig. Ten eerste werd het gezongen in 2024 het Europees Parlement bij een bezoek van Orbán aan Brussel door linkse parlementariërs die daarmee te kennen gaven dat ze in het Europees Parlement de positie van Orbán geen vanzelfsprekendheid is. En het wordt uitgevoerd deze versie door Yves Montand, een Franse ex-communist die gerund werd door de KGB in Parijs. De KGB in Parijs had een heel groot station. Runde onder andere later minister van Defensie. Maar ook de grote acteur en zanger Yves Montand. En Yves Montand had de pech dat hij in oktober, november 1956... op een gasttournee was in de Sovjet-Unie.
Nee, joh.
Terwijl op dat moment Sovjet-troepen Hongarije binnenvielen. Maar, derde argument, Yves Montand heeft zich volledig gerehabiliteerd en heeft later gespeeld in een van de allerbeste films over het Stalinisme in Oost-Europa. L'Aveu, de bekentenis. Een film die niet over Hongarije gaat, maar over Tsjechoslowakije en de Stalinistische processen in Praag vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, o partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Het is nog even wachten op de cover van Kanye West. Dit waren onze tips. Je vindt ze terug op Instagram, @stationkiev. En als je er dan toch bent, volg ons even. Dit was hem trouwens ook de aflevering. Bedankt Ivo van der Weijden, van historicus, kenner van Centraal en Oost-Europa. Hou je boekhandel in de gaten. Wanneer komt je nieuwe boek?
Januari 2027.
Nou, wij zijn vast gealarmeerd en op de hoogte.
Yes.
Hubert, jou ook bedankt.
Niets te danken.
Dit was inderdaad de Station Kiev podcast. De Oost-Europa podcast van kennisplatform Raam en Haags College. Vergeet ons geen sterren te geven.
Nee, en ook als je geen aflevering wil missen, druk dan even op de volgknop. Dan word je op de hoogte gesteld van onze volgende editie.
Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie Freek Ewals, Annelies Hoelen en producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer.
Ja, do pabacinja.